Welkom bij deze nieuwe verkenning. Vandaag duiken we, op basis van de info die jij hebt aangeleverd, in de wereld van de Parijse paleizen. Parijs staat er echt vol mee, hè? Gebouwen die palais heten. Maar ja, wat maakt een gebouw nou precies een palais? Laten we dat eens uitzoeken. De documenten maken een interessant onderscheid. Aan de ene kant heb je de officiële paleizen, die huisvesten vaak een staatsinstelling. En aan de andere kant civiele paleizen. Dat zijn vaak monumentale gebouwen, soms wat recenter, met een meer publieke functie, zeg maar. Onze missie vandaag, dat verschil een beetje helder krijgen en nou ja, een paar mooie voorbeelden bekijken. Laten we misschien aftrappen met die officiële paleizen. Wat mij meteen opviel in de informatie, die directe link met macht, met de staat. Neem nou het Palais de Justice op het Île de la Cité. De oorsprong daarvan gaat terug tot de 10e eeuw. Echt ongelooflijk, hè?
Ja, bizar, lang geleden.
Talloze verbouwingen is gegaan, is het nog steeds een centrum van rechtspraak.
Zeker. En wat er zo fascinerend aan is, is die gelaagde geschiedenis. Het Palais de la Cité, dat was dus eerst de plek waar de Franse koningen woonden. Voordat het transformeerde tot het hart van de justitie. Waar nu bijvoorbeeld het Cour de Cassation zit, het hoogste rechtscollege.
Oké.
En het is trouwens niet het enige justitiepaleis. De bronnen noemen ook het Tribunaal de Commerce uit de 19e eeuw. En dat hypermoderne Tribunaal de Paris uit 2019. Dat wordt ook wel het nieuwe Paleis van Justitie genoemd. Dus die functie heeft zich ook verspreid.
Precies, ja. En kijk dan eens naar het Palais de Louvre. Dat begon ooit als een fort, ergens rond 1187.
Mm-hmm.
Eeuwenlang verbouwd, uitgebreid en nu een museum van wereldfaam.
Inderdaad.
Of neem het Palais du Luxembourg. Gebouwd vanaf 1625 voor Maria de Medici en nu de zetel van de Sénat, de Franse Eerste Kamer.
Juist.
En dan heb je nog het Palais Bourbon. Gestart in 1728, nu het onderkomen van de Assemblée Nationale, de Tweede Kamer dus. Wat mij opviel in die stukken, veel van die machtscentra waren oorspronkelijk vorstelijke of adellijke residenties. Vooral 17e, 18e eeuw.
Dat klopt helemaal. Die transformatie, dat is echt een terugkerend thema. Het Palais de l'Élysée bijvoorbeeld, uit 1722, nu de ambtswoning van de president. Maar dat begon als een hôtel particulier. Dat is die Franse term voor zo'n luxe stadswoning van de adel, hè?
Ja, precies.
En het Palais Royal, ooit gebouwd voor een kardinaal in 1624. Daar vind je nu echt belangrijke staatsorganen, zoals de Conseil d'État, de hoogste administratieve rechtbank, en de Conseil Constitutionnel, het Constitutioneel Hof, en ook nog het Ministerie van Cultuur.
Wauw, dat is veel bij elkaar.
Ja, als je die lijnen doortrekt, dan zie je echt hoe architectuur, geschiedenis en de evolutie van de Franse staat gewoon onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn in die gebouwen.
Dus het is niet zo dat elk officieel paleis ook echt zo ontworpen is. Sommige kregen die status pas later.
Nee, inderdaad.
Of de naam paleis kwam pas later in zwang. Het Palais Diana bijvoorbeeld, gebouwd voor een tentoonstelling in 1937. Dat werd pas echt officieel toen de Conseil Économique, Sociaal et Environnemental er in 1960 zijn intrek nam.
Dat zie je goed. En dat brengt ons eigenlijk bij die tweede categorie die in jouw bronnen naar voren komt. De civiele paleizen. De lijst is best lang, hè? Het Palais Brongniart, de Oude Beurs.
Ja.
Het Palais de Chaillot. Palais Garnier, die beroemde opera.
Prachtig gebouw.
Het Grand Palais en Petit Palais, Palais de Tokio. Wat bindt deze gebouwen nou volgens de informatie die je hebt?
Nou, het lijkt erop dat ze de naam Palais vooral te danken hebben aan hun monumentale uitstraling, de schaal. Het zijn stuk voor stuk grote, echt indrukwekkende gebouwen. Vaak neergezet voor culturele doeleinden, tentoonstellingen of grote publieksevenementen.
Oké.
Denk ook aan het Palais des Congrès of zelfs sportcomplexen, zoals het Palais Omnisports de Paris-Bercy of het Palais des Sports.
Ah ja.
Sommige bestaan trouwens niet eens meer, hè? Zoals het Palais du Trocadéro of het Palais Rose. Dat zegt ook wel iets over de vergankelijkheid van die status misschien.
Klopt. Hier verschuift de nadruk dus duidelijk weg van die directe staatsmacht naar, laten we zeggen, publieke functie, culturele uitstraling, architectonische grandeur.
Ja, dat gevoel krijg ik ook.
Het gaat meer om de impact op de stad en haar inwoners, zeg maar.
Het laat mooi zien hoe flexibel die term paleis in Parijs eigenlijk wordt ingezet. Het is dus niet alleen voorbehouden aan de regering of het staatshoofd.
Nee, precies. Dus als we alles zo een beetje overzien, Parijs heeft een hoop paleizen, maar die term dekt duidelijk verschillende ladingen. Je hebt die historische centra van macht, rechtspraak, bestuur. Denk aan Châtissy, Luxemburg, Bourbon, Élysée.
Mm-hmm.
En culturele iconen met een koninklijk verleden, zoals het Louvre. En daarnaast dus die indrukwekkende civiele gebouwen voor kunst, handel, congressen, spektakel.
Precies. En dat onderscheid dat jouw bronnen maken tussen officieel, dus gekoppeld aan staatsorganen, en civiel, meer gedefinieerd door monumentaliteit en publieke functie, dat is echt een nuttige bril, hè?
Ja, dat helpt wel.
Het helpt om die diversiteit te begrijpen. Het leert ons iets over hoe Parijs zijn eigen geschiedenis en grandeur eigenlijk labelt. Paleis is hier niet alleen een titel voor machthebbers, maar ook een soort erkenning van publieke impact en architecturale ambitie.
Mooi gezegd. En dan nog een laatste gedachte. Iets wat terloops in de informatie werd genoemd, om mee te nemen voor jou als luisteraar. Naast die paleis kent Parijs en omgeving natuurlijk ook de hôtels particulier. Die stadspaleizen van de adel.
Ja.
En de château, de kastelen buiten de stad. Hoe verhoudt de grandeur van zo'n Parijs paleis, of het nu officieel of civiel is, zich dan tot die andere vormen van monumentale pracht?
Interessante vraag.
Net binnen of misschien juist buiten de stadsgrenzen. Dat is wellicht iets om zelf nog eens verder in te duiken.